Bij mij staat erboven, brandt uw lamp nog? En dan ben ik benieuwd wat jullie aan denken. Welk Bijbelverhaal of wat gedeelte in de Bijbel?
De maagden.
De maagden, ja. Nog iemand anders? Staat dat in de Bijbel? Dat wist ik nog niet. Misschien dat ik de Bijbel niet goed gelezen heb, Luc. Sorry. Ja, dat is een goeie. Nee, er zijn eigenlijk heel veel verhalen over de Bijbel. Waar één is wel over de maagd. Daar ga ik het zo meteen ook over hebben. Maar er is veel meer over een lamp te vermelden. En wat hoort bij een lamp? Tegenwoordig heb je natuurlijk stroom, maar wat was vroeger olie? Olie had je nodig voor een lamp.
En
dat
zijn ook heel goed.
Kom maar vast. Ja. Tegenwoordig een aansluiting, ja. Vroeger was het natuurlijk een lamp die je met olie moest laten branden. En ja, eigenlijk die twee dingen horen bij elkaar in de Bijbel. Ik wil Psalm 119 lezen. Nee, ik wil het wel. Gelukkig niet. Nee, anders vandaar dat ik zo lang het woord moest hebben natuurlijk. Ja, Psalm 119, vers 105. En ik denk dat iedereen deze wel kent. Psalm 119 vers 5. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Lamp en licht horen hier bij elkaar. En eigenlijk hoort dat ook zo. Lamp en licht hoort bij elkaar. De bedoeling van een lamp is dat hij licht geeft. De letterlijke betekenis is het dat hij als het ware een lichtgooi geeft. Maar ook een figuurlijke betekenis. Als je Gods woord leest, horen die twee bij elkaar. Gods woord, de Bijbel, wordt ook vergeleken met een lamp en een licht. En het is de bedoeling dat we daardoor niet in duisternis hoeven te leven. Er zijn meerdere versen die duidelijk maken hoe de lamp en het licht en Gods woord bij elkaar horen. Een andere is Spreuken 6 vers 23, ik zal hem voorlezen. Want het gebod is het woord van God, is een lamp. En de onderwijzing een licht. De vermaning, de tucht zijn een weg ten leven. Wederom, lamp en licht bij elkaar horen. Maar ook God, gebod en onderwijzing die erbij horen. Het zijn allemaal zaken die eigenlijk direct invloed hebben op ons leven. Hoe we reageren. Ik ben benieuwd, ik ga nog een vraag stellen. Ik ben benieuwd of jullie weten wanneer de eerste keer het woord lamp in de Bijbel voorkomt. En dan heb ik het niet over de zon, of dat God de sterren maakte, of de maan maakte, of de zon maakte. Kijk, in één keer goed. Ja, Exodus 25. Vers 37. Ik zal hem er zelf ook even paar bij pakken. Exodus 25. Vers 37. Vervolgens, het gaat dus inderdaad over het, ja, hoe God de tabernakel in gedachten had. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die aansteken, moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Een ander vers, dit is net iets eerder, vers 20. Sorry, dus net iets verder, Exodus 27, vers 20. U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie, uitgestoten en olijven, voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten schijnen. Dus hier staat inderdaad de eerste keer het woord lamp licht. Ik heb het een aantal weken geleden ook aangegeven. De tabernakel was een kopie van hetgeen wat boven in de hemel, wat we daar aan kunnen treffen. Openbaringen, hoofdstuk 4 staat het, vers 3. 7 vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. Als we teruggaan naar de oorsprong van het woord. Het woord fakkels nemen, staat daar lampas. Een lampas is een toorts, een lamp, waarvan de vlam door olie wordt gevoed. Olie is de brandstof. Olie is het geneemde wat het licht geeft. En olie wordt ook vergeleken met de geest van God. Als we het scheppingverhaal kijken, lezen we in het eerste vers dat de geest van God over de wateren zweefde. In vers 2 zien we dat God het licht maakte. Twee dingen die bij elkaar verbonden zijn. Twee dingen die bij elkaar horen. Er staan ook voorbeelden van in de Bijbel dat wanneer we de lamp niet gebruiken, dat we dan de verkeerde kant op gaan. Ik wil er een paar bij pakken. 2 Samuel 22 vers 9. Samuel 22. Nou, denk ik dat er wel zo'n 10 foutjes staat. Ik zal hem voorlezen hoe ik het hier heb staan. Er staat net iets anders als in mijn Bijbel in ieder geval. Want gij, o Yahweh, zijt mijn lamp. En Yahweh doet mijn duisternis opklaren. Sorry, dit zijn de verhalen van de Bijbel waar juist God wel groot gemaakt wordt. De rest komt zo meteen. Psalm 18 vers 29. Gij toch doet mijn lamp schijnen, Yahweh, mijn God. Doet mijn duisternis opklaren. Een ander voorbeeld van Job, hoe Job leefde. En Job zegt ook, toen hij zijn lamp boven mijn hoofd deed schijnen, ik wandelde in de duisternis bij zijn licht. Hier komt opnieuw naar voren dat God licht is, dat vanuit God het licht komt. Gods lamp schijnt voor ons. En wij mogen allemaal leven in Gods licht. Als we zijn woord volgen, zijn geest gebruiken, mogen we weten dat voor ons ook een lamp gaat schijnen. En ja, als je gewoon het leven van Job bekijkt, alle tegenslagen die hij heeft gehad, alle moeilijke dingen die hij meegemaakt heeft. En als je dan dit vers leest van toen hij zijn lamp boven mijn hoofd deed schijnen. Ik wandelde in de duisternis bij zijn licht. God was voor hem het lichtpuntje in zijn leven. God wou ook door Job heen werken. Nou komen dus de 3 of een aantal punten waardoor we kunnen zien dat we Gods geest niet gebruiken. Dat we dan in duisternis leven. Job 21 vers 17. Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen uitgeblust en komt hun verderf over hen. Spreuken 13 vers 9. Het licht der rechtvaardige brandt blijde, maar de lamp van de goddelozen wordt uitgeblust. Spreuken 24 vers 20. Want voor de boze is er geen toekomst. De lamp der goddelozen wordt uitgeblust. En een van de mooie verhalen waar jij ook mee aankwam, de 10 maagden. Matthäus 25 vers 1 tot 13 kunnen we het lezen. Ja, ik denk dat het veel is om op dit moment te lezen. De meeste van jullie zullen het verhaal ook wel kennen, anders mag je het lekker thuis lezen. Het gaat over 5 wijze maagden, 5 wijze jonge vrouwen en 5 dwaze maagden, 5 dwaze jonge vrouwen. Waarom het jonge vrouwen zijn, weet ik niet. Ik wil er niet verder niet over in, maar ik denk dat mannen ook wel, daar kom ik zo meteen nog even op, mannen kunnen daar ook best wel zijn. Ook wel verstandig en onverstandig. En we lezen ook, ze hadden allebei een lamp, voor alle 10 hadden ze een lamp bij ze. De 5 wijzen en de 5 dwazen. Alleen wat is bijzonder is, de ene had wel olie bij zich. De andere had geen olie bij zich. De ene groep liet zich leiden door de Heilige Geest. De andere liet zich niet leiden door de Heilige Geest. Had geen olie bij zich. Alle 10 wachten ze op de bruidegom. Ze wisten alleen niet wanneer die kwam. En er staat ook, hij kwam midden in de nacht. Net of wij Jezus terug mogen zien komen. We mogen wachten op de bruidegom, op Jezus. Zo waren ze ook aan het wachten. Wachten op Jezus, op de bruidegom. En als we het verhaal lezen, staat er ook, ze werden allemaal slaperig. Ze vielen allemaal in slaap. Als je het letterlijk leest, als ik betrek op mij, dan betekent het letterlijk het inslapen. Dat je met dingen van de wereld omgaat. Dingen die niet van Jezus zijn. Figuurlijk betekent het dat je steeds minder aandacht hebt voor hetgeen wat Jezus te zeggen heeft. Steeds minder aandacht heeft wat er in de Bijbel staat. En we mogen steeds meer en meer de tekenende tijden volgen. Nou, als we dan teruggaan naar het verhaal van de maagden. Op een gegeven moment kwam dus middernacht de bruidegom aan. En op dat moment werden ze wakker. De 5 wijzen, de 5 dwazen. De 5 wijzen die kwamen tot het denken van, mijn lampje is bijna uit, ik moet hem even bijvullen. Ze waren wel ingeslapen. Ze waren niet wakker. De 5 dwazen die kwamen erachter. Hé, we hebben geen licht meer, geen olie meer. Mogen we van jullie wat lenen? Ja, als je van iemand wat leent, heeft die andere wat minder. Dus het is de vraag van, krijg je wat terug, ja of nee? Ben je zelf voorbereid, ja of nee? Als we het verhaal lezen, gingen de 5 dwazen meiden gingen olie halen. Nou, midden in de nacht is niet alle winkels meer open, dus het duurde even voordat ze erachter kwamen van daar en daar kunnen we halen. Ze hebben het wel gehaald. Ze hebben, denk ik, olie gekregen. Ik weet niet of het duidelijk in het verhaal staat. Maar als ze dan terugkomen bij de bruidegom, dan zegt hij, ik ken u niet. Ik vind dat een moeilijk antwoord. En ik weet niet wat Jezus zou antwoorden op het moment dat wij bij hem komen. Ik hoop dat hij tegen mij zou zeggen, ik ken je wel. Veel christenen denken dat hun leven op orde is. Hun geestelijk leven. Dat ze doen wat de kerk of wat medechristenen hun opgedragen worden. Sommige mensen denken dat ze doen wat de Bijbel hun voorschrijft. Als ik gewoon naar mijn verhaal kijk, mijn leven. Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders hebben mij proberen bij te brengen wat er in de Bijbel staat. En als je dan zelf keuzes mag maken, dan maak je wel eens verkeerde keuzes. Ik was met verkeerde muziek bezig, zonder dat mijn ouders vanaf wisten. Ik was nog redelijk vroeg het huis uit, dus lekker makkelijk. Tot je tot ontdekking komt van, ben ik wel goed bezig. Ik kwam er een date tegen. Samen zijn we op zoek gegaan. Samen zijn we gaan kijken van, wat klopt er wel, wat klopt er niet. Samen besloten we weer echt naar de kerk te gaan. Probeer zoveel mogelijk te bidden, Bijbel te lezen. Samen probeerden we God groot te maken. En ik hoop dat het aardig gelukt is tot nu toe. Maar ik was ook in slaap gevallen. En ik ben ook gaan kijken voor mezelf. Heb ik nog wel olie bij me? Ben ik wel goed genoeg met God bezig? Luister ik wel naar hem? geef ik wel antwoord op zijn vragen. Nou, de vraag, hoe komen wij aan die olie? Hoe krijgen wij de olie mee om ons de lamp te laten branden? Als we de Bijbel lezen, dan ik wil het erbij pakken, Hebreeën 6. Vers 2. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werk en van geloof in God. Hier staat het eerste werk. En als we lezen wat er in de Bijbel staat over het eerste werk of het eerste onderwijs, dus bekering van dode werken. Geloof in God. Een leer van dopen. En van handoplegging. Dat is het eerste werk wat we mogen doen. Op het moment dat onze handen opgelegd worden, krijgen we de Heilige Geest. Het eerste onderwijs dient het fundament voor ons geloof te zijn. Onderwijs. Als we de handen opgelegd worden, we krijgen een Heilige Geest, krijgen we ook meer en meer de wil en het verlangen om Gods woord te lezen. De Bijbel spreekt ook over zalving van de Heilige Geest. 1 Johannes 2 vers 20. Vers 27 van hetzelfde hoofdstuk geeft aan dat door de zalving, door zijn Heilige Geest, wij onderwezen worden. Op het moment dat wij de Heilige Geest krijgen, de Heilige Geest wordt ook vergeleken met olie, krijgen wij de olie, krijgen wij Gods olie in ons. En ik denk dat het wel de bedoeling is dat wij het niet moeten laten doven of uitblussen. We moeten het laten aanwakkeren. We mogen in vuur en vlam komen staan. En zo mogen we ook voldoende olie krijgen. Voldoende olie om in dit leven rond te wandelen. Lucas 12 vers 35, waar ik mee afsluiten, staat: laten uw lenden om God zijn en uw lampen branden. Amen.